Dan gaan we lezen, zometeen, Daniël 2. En dat is een hele lap tekst. En als je nou straks Daniël 2 leest, en let dan maar op het beeld, dat gaan we straks uitleggen, dat je inderdaad ook dingen ziet die in de tekst naar voren komen. Daniël 2. Ik heb mijn leesbril dan niet op, maar het zal wel gaan. In het tweede jaar nu, der regering van Nebukadnezar, had Nebukadnezar een droom, waardoor zijn geest verontrust werd en hij en het met zijn slaap gedaan was. Toen gebood de koning dat men geleerden, bezweerders, tovenaars en galdeën zou roepen om de koning zijn droom te verklaren. En ze kwamen en stonden voor de koning. De koning zei tot hen: ik heb een droom gehad en mijn geest is verontrust, zodat ik die droom wil verstaan. Toen spraken de galdeën tot de koning, in het Aramees dus: o koning, leef in eeuwigheid, zeg uw dienaren de droom en wij zullen de uitlegging te kennen geven. De koning gaf de galdeën ten antwoord: het besluit staat bij me vast. Indien gij mij de droom met zijn uitlegging niet bekend maakt, zult gij in stukken gehouden worden en uw huizen zullen tot een puinhoop worden gemaakt. Maar indien gij de droom met zijn uitlegging te kennen kunt geven, zult gij geschenken en gaven en grote eer van mij ontvangen. Geef mij dus de droom met zijn uitlegging te kennen. Zij gaven opnieuw ten antwoord: de koning zegt zijn dienaren de droom, dan zullen wij de uitlegging te kennen geven. De koning gaf ten antwoord: ik begrijp heel goed dat gij tijd zoekt te winnen, omdat gij ziet dat het besluit bij me vaststaat, dat één vonnis u treft indien gij mij de droom niet kunt bekendmaken. En gij hebt afgesproken mij iets leugenachtigs en slechts te zeggen, totdat de toestand zich wijzigt. Zeg mij dus de droom, opdat ik weet dat gij mij de uitlegging ervan kunt te kennen geven. De Galdeën gaven de koning ten antwoord: er is geen mens op de aardbodem die het door de koning gevraagde zal kunnen te kennen geven. Daarom heeft dan ook geen koning, hoe groot of machtig ook, iets dergelijks van enige geleerde of bezweerder of galdeën gevraagd. Wat de koning vraagt is te zwaar, en er is niemand anders die het de koning zal kunnen te kennen geven dan de goden, die echter niet bij de stervelingen wonen. De koning werd hierover ten zeerste vergramd en toornig, en hij beval de wijzen van Babel ter dood te brengen. Toen het bevel werd uitgevaardigd dat de wijzen gedood zouden worden, liepen ook Daniël en diens metgezellen gevaar gedood te worden. Toen richtte Daniël zich op verstandige en gepaste wijze tot Arioch, de overste der koninklijke lijfwacht, die uitgetrokken was om de wijzen van Babel te doden. Hij nam het woord en zei tot Arioch, de koninklijke machthebber: waarom is dit strenge bevel door de koning uitgevaardigd? Daarop maakte Arioch Daniël de zaak bekend. Toen ging Daniël tot de koning en verzocht dat deze hem enige tijd zou gunnen om de uitlegging aan de koning te kennen te geven. Daarop ging Daniël naar zijn huis en maakte zijn metgezellen Ganania, Misael en Azaria de zaak bekend en zeiden dat ze barmhartigheid moesten afsmeken van de God des hemels betreffende deze verborgenheid, opdat men Daniël en zijn metgezellen niet ter dood zou brengen met de overige wijzen van Babel. Toen werd de verborgenheid aan Daniël in een nachtgezicht geopenbaard. Daarop loofde Daniël de God des hemels. En Daniël hief aan en zeide: geprezen zij de naam Gods van eeuwigheid tot eeuwigheid, want hem behoort de wijsheid en de kracht. Hij toch verandert tijden en stonden, hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben. Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is, en het licht woont bij hem. U, o God, mijn vaderen, loof en roem ik, omdat gij mij wijsheid en kracht verleend hebt, en mij thans hebt bekendgemaakt wat wij van u gesmeekt hebben, daar gij ons immers de zaak des konings hebt bekendgemaakt. Derhalve ging Daniël naar Arioch, aan wie de koning had opgedragen de wijzen van Babel ter dood te brengen. Hij ging heen en sprak aldus tot hem: breng de wijzen van Babel niet ter dood. Leid mij tot de koning en ik zal de koning de uitlegging te kennen geven. Toen bracht Arioch Daniël in der haast tot de koning en zeide aldus tot hem: ik heb een man gevonden onder de ballingen van Juda die de koning de uitlegging bekend kan maken. De koning richtte het woord tot Daniël, wiens naam Beltsasar was: zijt gij in staat mij de droom die ik gezien heb met zijn uitlegging bekend te maken? Daniël gaf de koning ten antwoord: de verborgenheid. Waarnaar de koning vraagt, kunnen geen wijzen, bezweerders, geleerden of waarzeggers de koning te kennen geven. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Hij heeft de koning Nebukadnezar bekendgemaakt wat in de toekomende dagen geschieden zal. Uw droom en de gezichten die u op uw legersteden voor ogen kwamen waren deze: bij u, o koning, rezen, terwijl gij op uw legersteden laagt, gedachten op over wat er na deze geschieden zou, en hij die verborgenheden openbaart heeft u bekendgemaakt wat er geschieden zal. Mij nu is deze verborgenheid geopenbaard, niet door een wijsheid die ik zou bezitten boven alle levenden, maar opdat de uitlegging de koning bekend zou worden gemaakt en dat zijn gedachten, dat gij de gedachten van uw hart zou kennen. Gij, o koning, had een gezicht en zie, er was een groot beeld. Dit beeld was hoog en de glans ervan was buitengewoon. Het stond voor u en de aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van het beeld was gedegen goud. Zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en lendenen van koper, zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer, deels van leem. Terwijl gij bleef toezien, raakte zonder toedoen van mensenhanden een steen los die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde. Toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld. En ze werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg die de gehele aarde vulde. Dit is de droom en de uitlegging daarvan zullen wij de koning zeggen: gij, o koning der koningen, aan wie het beeld, aan wie God des hemels het koningschap, macht en sterkte en eer geschonken heeft, ja, in wiens hand hij mensenkinderen, waar ze ook wonen, en de dieren des veld en de gevolgden des hemels heeft gegeven, die hij tot heerser over allen heeft gemaakt, gij zijt het gouden hoofd. Doch na u zal een ander koninkrijk ontstaan, geringer dan het uwe, en weer een ander, een derde koninkrijk van koper, dat zal heersen over de gehele aarde, en het vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer. Juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt, gelijk ijzer dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen. En dat gij de voeten en de tenen hebt gezien, deels van pottenbakkersleem, deels van ijzer, betekent dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal. Wel iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt, ijzer gemengd met kleiachtig leem. En de tenen der voeten, deels van ijzer, deels van leem, ten dele zal het koninkrijk hard zijn en ten dele zal het broos zijn. Dat gij gezien hebt het ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkaar geen samenhangend geheel vormen, zoals het ijzer zich niet vermengt met het leem. Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid, juist zoals gij gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat na deze zal geschieden. De droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar. Toen wierp koning Nebukadnezar zich op zijn aangezicht aan bad Daniël en ook beval hij een offer en reukwerk aan hem op te dragen. Nou, tot zover wil ik het maar laten. Het is mij nu even genoeg. Wij zien hier dus dat Nebukadnezar een hele vreemde droom kreeg. En de geleerden konden hem niet uitleggen. Nou ja, die andere jongens die zo gedacht hebben. Als hij ons vertelt wat hij gedroomd heeft, draaien wij er wel een punt aan. En dat is toch in de astrologie en dergelijke toch altijd zo. Men voorspelt je wat je graag wil horen. Goed, die koning die voelde schijnbaar aan dat dit iets anders was dan normaal. Normale waarzeggerij. Vandaar dat hij dus ook hun allen wilde doden. Van als je dit niet kunt, dan ben je geen echte en dan ga je maar. Hij vroeg dus niet alleen wat het beeld betekent, maar hij vroeg ook wat hij gedroomd had. Op de valreep zijn het leven van Daniel en zijn vrienden ook gespaard. Want ondanks dat Daniel op een gegeven moment de tweede in het koninkrijk werd, daar in Babel, en er zijn twee rijken geweest, daar komen we straks nog terug, was hij ook een wijze die dus ook hetzelfde lot zou moeten delen. De droom is dus een speciaal deel uit de wereldgeschiedenis en die wordt ook wel de tijding der heidenen genoemd. Dat hele beeld van Daniel vertegenwoordigt de tijden der heidenen. En dat zal pas stoppen wanneer de Heer Jezus de macht over zich neemt. Hebben wij gelezen van die steen die tot een berg werd. En dat dat rijk, en dat is het rijk van de Heer Jezus, dat wanneer dat ingesteld zal worden, dan is alles voor elkaar. Het laatste deel van de droom van Nebukadnezar, dat zijn die voeten daaronder, dat laat een vreselijke, een ontzagwekkende herstelling van het Babylonische systeem zien. Daar komen we straks ook weer op terug. Het Babylonische systeem, dat is eigenlijk door alle eeuwen heen, is dat wel doorgegaan hoor. En de eindtijd zal dit vreselijk ver door gaan voeren. Nou, bij profetie gaat het niet om een vaststelling van een of andere datum. Dus niet omdat er een datum vastgesteld kon worden. Maar profetie, en ook dit beeld is profetie, maar de koning zag een beeld, maar Daniel sprak de profetie uit, die sprak de uitlegging uit wat de Heer ermee bedoelde. En profetie kun je dan beschouwen als geschiedenis die tevoren onder goddelijke inspiratie is geschreven. Daar wil ik dit mee zeggen, geschiedenis wordt geschreven achteraf. Toen gebeurde dit en toen gebeurde dat. Maar deze droom is in principe wereldgeschiedenis die tevoren al beschreven was. Dus wat er ook mogen gebeuren, dit staat vast en dit zal gebeuren. We zullen straks zien dat er een hele hoop al dus is uitgekomen. En omdat er al zoveel is uitgekomen, weten wij, mogen we gevoelig ook aannemen, dat de rest ook zal gebeuren. Het is precies zo uitgekomen als koning Nebukadnezar dat droomde. Zo is het uitgekomen. Die droom is eigenlijk tweeledig. Eerst om te openbaren dat de Heere God over de wereld en de mensheid regeert. Uiteindelijk, Satan heeft dan wat macht op aarde, maar het is de Heere die bepaalt de tijden en de gelegenheden. En ten tweede, wat er bekend zou gemaakt worden in de laatste dagen, dus in door de hele geschiedenis heen. Nou, met dat doel kreeg Daniel later ook nog meer visioen. Nou, we gaan die visioen dan vertalen naar feitelijke gebeurtenissen. En eigenlijk doet de Bijbel dat zelf. Zo nu en dan ga ik de NBV gebruiken, de nieuwe Bijbelvertaling, naast de NBG. Dus ik ga echt niet over op die nieuwe vertaling hoor. Maar soms dan zegt NBV even iets over materiaalsoorten, wat ik wel logischer vind. Want we lezen bijvoorbeeld in die NBV, lezen wij dat in vers 32b van Daniel 2, kijk maar even mee, dan, als jullie daar naar 2 nemen te liggen, dan lezen we bijvoorbeeld in een NBV, lezen wij dat zijn buik en lendenen van brons zijn. Terwijl de Statenvertaling en NBG daar koper weergeven. Dan zal ik je straks vertellen waarom ik dat even tussenuit gepikt heb. Brons is een legering. Een edeler metaal dan ijzer. Brons is eigenlijk geen ijzer. Brons is ook een non-ferro, net als goud, zilver, koper, zink. En dan is brons is dan legering, daar komen we straks op terug. Dus het is harder dan koper. En nagenoeg net zo slijtvast als ijzer. Dus daar komen we straks op terug. Nou, hoe zagen de verschrikkelijke beelden dan uit? Dan pakken we Daniel 2, neem sheet 2 maar u hoor. Daniel 2 vers 31 en 32. Uw majesteit heeft een visioen gehad. U zag een groot beeld. Dat beeld was reusachtig en bezat een prachtige glans. Het stond voor u en de aanblik ervan was afschrikwekkend. Het hoofd van het beeld was zuiver goud. Zijn borst en armen waren zilver. Zijn buik en lenden van brons. Zijn benen van ijzer. Zijn voeten deels van ijzer en van leem. Dat lazen we dus. En het eerste wereldrijk, dat is dat rijk van die koning, het Babylonische Rijk. Dat was van 604 tot 538 voor Christus. Nou, Nebukadnezar was dan het hoofd van het Babylonische Rijk. Het wordt ook wel Chaldeese Rijk of Chaldeese Rijk genoemd. En hij was het gouden hoofd. Dus wat je er ziet, maar even, die voorste tekening was mooier. Maar wat je er ziet, dat hoofd daarboven, dat stelde dus de koning voor. Dan gaan we naar Daniel 2 vers 36 en 38. Dit is de droom en de uitlegging daarvan zullen wij de koning zeggen. Gij, o koning der koningen, aan wie de God des hemels het koningschap, macht, sterkte en eer geschonken heeft. Ja, in wiens hand hij de mensenkinderen, waar ze ook wonen, de dieren des velds en de gevolgen des hemels, heeft gegeven. En die hij tot heerser over allen gesteld, die over alle heeft gemaakt, gij zijt het gouden hoofd. Hier lezen wij dus, je zou het haast niet zeggen, maar het is een antigoddelijk rijk, en toch had de Heere God die macht aan die koning gegeven, tot heerser over alles. Dat gebeurt wel vaker. Nou, in het NBV lezen we dan in 38, aan wiens hand hij de mensen, de dieren van het veld en de vogels van de hemel heeft toevertrouwd. Dus niet gegeven, staat, lezen we daar. Maar toevertrouwd is meer van de zorg erover hebben. Misschien moet je dat allebei ervan aan denken. Hij heeft macht over die mensen, maar hij is ook verplicht de zorg erover te hebben. Nou, we lezen dus dat de Heere God de macht toevertrouwt en geeft aan mensen om zijn werk te doen. Dus ook aan despoten. En zelfs aan dergelijke mensen zoals Nebukadnezar en Hitler. Want deze Nebukadnezar was ongeveer van het niveau van Hitler. Hij maakte dood wie hij wilde. En hij verhoogde ook wie hij wilde. He, alle grillen en grollen van die man, daar werd aan voldaan. Wat is dat steeds?
Nee, ik denk dat de oude avond is. De oudere avond, maar dan gaat er wel 10 minuten gesprek.
Maar goed, het is de Heere dus die bepaalt en toelaat en ook begrijpt, de Heere die bepaalt en laat toe hoe het gaat in deze wereld. En ook al begrijpen wij mensen het niet, de Heere laat ook bepaalde dingen toe wanneer ze in zijn plannen passen. Daar was Babylonië ook een deel van. Het past in de plannen van God. Door de Joden werden afgevoerd naar Babel. En dit paste in de plannen van de Heer. En de Heer die bepaalt dan wat er zal gebeuren. Nou, het eerste koninkrijk of rijk wat we hier beschreven zien als het gouden hoofd was dus het Babylonische Rijk van Nebukadnezar. En nu komt het. Dit koninkrijk nam hetzelfde grondgebied in als van het oude koninkrijk van Nimrod. Van 1500 jaar daarvoor. Ja, je ziet eronder waar het ongeveer is. Een deel Klein-Azië. En daar zie je het liggen. En dat was het gebied van Nimrod. En het gekke is ervan dat je daar ook weer die afgodendienst van Nimrod vindt. Want Nimrod had een afgodendienst. Of Nimrod zijn vrouw op een gegeven moment, Semiramis. Die had daar een afgodendienst geplaatst. Exacte kopie vond je later in Babel terug. Dus in dat gebied is dat altijd gebleven. De Baals godsdienst wordt ook wel genoemd. Het was hetzelfde antigoddelijke systeem van Nimrod. En het was het meest goddeloze land wat je ongeveer voor kon stellen. Nou, als we dan het boek Daniël lezen, dan zullen we natuurlijk wel moeten bedenken, en dat tekent eigenlijk voor ons ook, dat Daniël heel dicht bij de Here geleefd moet hebben. Als je al in het begin leest wanneer Daniël afgevoerd wordt naar Babel, dan wil hij niet eens mee eten aan de tafel van de koning. He, ze moesten opgevoed worden, die jongelui, die jongelingen, want Daniël was van adel waarschijnlijk, van Israëlische adel, in ieder geval was Daniël een geleerde. Dan, hij wilde niet eens mee eten en hij zou leven op water en op groenten. Nou, dat was van de Joodse spijswetten. Maar dit betekent voor ons ook dat wanneer wij, zoals christenen hier in de wereld leven, en uit een heel, heel klein voorbeeldje is maar die holle aarde, wanneer wij meegaan in vreemde leringen, en dit was een, ja, zo'n duidelijke waar je een beetje moet lachen, maar straks komen we bij een andere lering terecht, dat je dan bij jezelf moet denken, wat staat in het woord, wat schrijft de Bijbel? Al hoe vroom dat iemand anders je dat brengt. Ja, ik zeg een beetje zo, maar al hoe vroom dat iemand anders je dat ook brengt. Want dat klinkt vaak heel vroom, dat zullen we straks eens naar kijken. Vergeleken bij de wereldgeschiedenis was dit ontzettend kort. Dit was maar 86 jaar. Zoveel invloed heeft die 86 jaar gehad. Daarna is het rijk veranderd hoor. En er zijn buiten Bijbels geschiedenis is erkend dat het rijk heeft bestaan. En er zijn ook opgravingen geweest waar zelfs administratiedelen van deze koning gevonden zijn. Nou, op het tijdstip dat Nebukadnezar dit visioen kreeg, had zijn rijk op dat moment net juist Juda verslagen. We kunnen ook een beetje nagaan. Als we Daniël 1 gaan lezen, dan zien we Daniël nog niet eens zo heel lang daar in Babel zat, toen dit al gebeurde. He, de Joden werden weggevoerd uit ballingschap. En nou komen wij straks waar ik dan eventjes heen wil. Voor die tijd had Babylonië in bondgenootschap met de Meden, hadden ze het Assyrische Rijk veroverd. En bij de verdeling van dat Assyrische Rijk kregen de Meden de heerschappij over Klein-Azië en het land Assur zelf, dus over het land Assur van Assyrië, waarheen de 10 stammen van het huis van Israël naartoe gedeporteerd waren. Dat kreeg dus de Meden in handen en ook Assur, Assyrië. En Babel, die kreeg al het overige. Dat merk je ook aan de geschiedenis. Babel kreeg het economische en het cultureel belangrijkste deel van het Assyrische Rijk in handen. Zodoende is Babel een heel groot wereldrijk in zeer korte tijd geworden. Want Babel die ging, het culturele is niet alleen de muziek die je maakt, maar er is ook een Daniël of andere geleerden uit al die rijken, die werden naar Babel getransporteerd, die kon hun kennis, gebruikten ze daar. Het was natuurlijk van, je werkt mee, of het is einde, voor je, einde verhaal voor je. Dus ze werkten gewoon mee. Babel is niet op eigen kracht zo sterk geworden en zo wijs, maar door de mensen die ze deporteerden en de rijkdom die ze haalden uit die landen vandaan. Maar goed, Rudy, nou eventjes, ja. C3 moet men nou even hebben. En dan zie je daar in het roodbruinig, zie je daar het Assyrië. Dan moet ik erbij zeggen, je kunt andere kaarten ook zien van Assyrië. Want Assyrische Rijk is heel vaak groter en kleiner geworden door al die veldslagen. En dit moet ongeveer het moment geweest zijn dat Babel Assyrië innam. En dat dus ook daar zaten onder andere de 10 stammen die verstrooid waren door de Heer. Daarvoor al, Juda ging later in ballingschap dan de 10 stammen. Dus dat is Assyrische Rijk. En de 10 stammen van Israël die werden daarvoor in het verleden overwonnen door Assyrië en weggevoerd naar Assyrië, naar dat rijk, naar dat gebied. En een deel van de bevolking bleef gewoon in Jeruzalem achter. En daar ontstonden bijvoorbeeld de Samaritanen uit. Het door huwelijken met heidenen, van Joden met heidenen. Want wanneer een land werd overwonnen, had de overwinnaar die had er niets aan dat die lammen en kreupelen, vrouwen en kinderen en oude mannen meenamen. Daar hadden ze niks aan. Lees de geschiedenis in de Bijbel maar eens. Wanneer, ik geloof in Nehemia ook voorkomt, dan komen ze daar terug in het land en dan vinden ze daar nog Joden.
Dat zie je, is dat nu Turkije of zijn dat
er... Nou, ah, nee, kijk, er zit een deel, moet ik even heen lopen. Hè? Er zit een deel Irak bij, er zit Syrië bij, dit is Damascus. Dit is dit Damascus. Dan heb je dus Haran, waar Abraham, bij wijze van spreken, geleefd geweest is. Dus hier heb je dus het hele gebied. Dan heb je hier de Eufraat. En dan heb je hier een Aziatisch deel. En dit is Nineve. Dus in dit gebied hebben ze gezet. Daar komen we straks op terug. Maar goed, de reden dat de 10 stammen werden weggevoerd was de steeds terugkerende afgoderij. De Baalsgodsdienst. Maar wanneer mensen weggevoerd werden, dan werd eigenlijk de midden- en de bovenklasse weggevoerd, waar ze iets aan hadden. Alle rijkdom werd natuurlijk weggehaald. Die mensen bleven in armoede in Israël over. Maar het gebeurde ook met andere landen. Zodoende zijn er ook heel veel Joden daar gebleven. En er zijn er zelfs die zich vermengd hebben met heidenen. En het zijn de Samaritanen geworden. En daar had broeder Boelhouwer het zondagmorgen over. Die hebben hun tempel daar op die ene berg. Op de Gorisem heet die berg, hè? Ja, ik weet altijd die twee namen, dat geeft niet. Dus op die berg waar Mozes de wet ontvangen heeft, staat nu momenteel, dat is in het gebied van het tegenwoordig Palestijns gebied, daar staat de tempel nog steeds van de Samaritanen. Het is trouwens een heel klein volkje maar meer. Ze staan op punten van uitsterven. Maar zij zijn de enigen die nooit de wet los hebben gelaten. En de Joden, als ze eerlijk zijn en ze willen precies de wet volgen, hebben ze een kopie gemaakt, of moesten maken, van de Samaritanen. Want die hebben de wet altijd gevolgd. Met dierenoffers, je hebt er weinig van gemerkt. Maar pak de geschiedenisboekjes maar. De Samaritanen hebben altijd de wet gevolgd. Met offers, met reinheidswetten, met al de wetten. Dus niet wat de Joden er later bijgedacht hebben. Die 600 zoveel die de schriftgeleerden erbij gemaakt hebben. Of hoeveel waren er niet? Nou, in ieder geval 500-600. Weet je wel, de rand van het kopje moest schoon en zo. Nee, de Samaritanen hebben de Moaïtische wet, dus de 10 geboden, Deuteronomium, Leviticus, dus die wetten, de reinheidswetten, alles wat de Heer persoonlijk had ingesteld, hebben de Samaritanen tot op de dag van heden gevolgd. En niet alles wat in het Talmud er later bijgemaakt is. Maar goed, die vermengden zich met al die volken daar. En ik wil er niet te diep op ingaan, want het is eigenlijk vervelend dat nu ook weer de 10 stammenleer weer begint. Maar ik heb er even tussen geplakt. En ik wil jullie eens een stukje voorlezen. Het klinkt alsof het de Bijbel is. Maar jullie kunnen het niet vinden. Zoek in de Bijbel eens op. 4 Esdra. Dus niet Esdra 4, maar het boek 4 Esdra. Het vierde boek van Esdra. Zie je? Nee? Nou, er wordt wel uit geciteerd hoor. Echt waar, er wordt... Nee, 4 Esdra, vierde boek van Esdra. Er wordt uit bekende broeders uit geciteerd. Nou, geloof me, maar het is een apocrief boek. Ja. Het is een apocrief boek, het is niet in de kanon opgenomen, dus dat is niet authentiek. Althans, de Heer heeft niet authentiek beschouwd. Maar anders wordt het echt in de kanon opgenomen. Nou, het belangrijkste is waar men dus op baseert dat die 10 stammen... die 10 verloren stammen vandaan komen, dat leest men in de apocryfe boeken. En als bewijsvoering voert men dan 4 Esdra aan, het vierde boek van Esdra. En dat kunnen we in de Bijbel helemaal niet vinden, daarom zei ik voor de grap ook even. Want in 4 Esdra 13, vers 39 tot 47, daar lees je, en let wel, staat niet in de Bijbel. En het is, mijn zoon zal de volken richten. En wat aangaat dat hij hem een andere vreedzame menigte tot zich hebt zien vergaderen. Deze zijn de 10 stammen die gevankelijk weggevoerd zijn uit het land in de dagen van koning Hosea, de dien Salmanezar. De koning van Assyrië, gevankelijk heeft weggevoerd over de rivier, waardoor zij gebracht werden in een ander land. Doch zij zijn onder zich te raden geworden om de menigte der volken te verlaten en te vertrekken naar een verder gelegen land waar nooit het menselijk geslacht gewoond had. Nou, dat is natuurlijk al... om daar hun vaderlijke wet te onderhouden die zij in hun eigen land verwaarloosd hadden. Zij zijn daar binnengetogen door de enge gangen van de rivier de Eufraat, want de Allerhoogste heeft toen een teken gedaan door de bronaderen van de rivier te stoppen, totdat zij waren ingetogen. Naar het land nu moesten zij komen langs de weg van een lange reis van 1,5 jaar, welke genoemd wordt Arzaret. Daarna hebben zij dit land bewoond tot de laatste tijd, dat is dit moment dat het zou zijn, maar dan, wanneer zij beginnen zullen weder te keren, zal de Allerhoogste andermaal de bronaderen der rivier stoppen, opdat zij daarover kunnen trekken. Dit is hetgeen gij gezien hebt van de vreedzame menigte. Nou, hier, en het, als je 4 extra leest, ik heb een stukje uitgepikt, ik had er helemaal geen zin in verder, dan zouden zij naar een leeg en een ander land getrokken zijn. En dan krijgen we die verhalen dat ze naar Europa getrokken zijn. Europa was toen helemaal niet leeg. Dat is geschiedkundig bewezen. Ze zouden naar Engeland getrokken zijn. Engeland was niet leeg. Maar Engeland was juist een van de landen die het eerste van Europa zo'n beetje bevolkt werd. Althans wat bekend is. Omdat dat aan de zee ligt. Makkelijk er te komen. He, want in de geschiedenis, als je ziet waar de rijkdom vandaan kwam, dat de altijd bij rond water en zeeën, daar woonden het allereerste mensen. Nou goed, ik heb dit dus even bijgedaan. Ik heb zondag hebben er 2 bijbelstudies bijgedaan. Die hebben jullie allemaal gehad. Arnold krijgt hem nog van mij. Maar ik had 1 te weinig bij, maar ik woon vlakbij me, dus dat lukt wel. Dan zie je dat die 10 stammenleer, daar kunnen we die bijbelstudie doen. En we hebben ook nog weer iets anders in handen gekregen, maar hou er toch maar op. Uiteindelijk is het helemaal niet belangrijk, die 4 stammen, die 10 stammen, omdat het geen heilsfeiten zijn. Het zijn helemaal geen heilsfeiten, en het gevaar zit erin, en dat wil ik nu wel even kwijt nog, daar heb ik ook wel gezegd en geschreven wel, dat men door die 10 stammenleer in feite Israël aan de kant drukt, op de tweede plaats zet. En men zegt dan wel, ja, we houden van Israël, ja, dat zal wel. Maar dat betekent wel dat je jezelf boven Israël stelt, dat je hun beloften op je neemt. Want als Zebulon hier in Nederland zit, en dan bij de kust langs staat, dan zouden wij allemaal ongeveer van Zebulon zijn, en dan zouden wij de beloften hebben die Israël zou hebben. Nou, dat is helemaal niet zo. En dan krijg je het fascisme. Wat in Zuid-Afrika, daar hebben die blanke boeren deze leer ook omarmd. Die komen uit Engeland en uit Nederland vandaan. En het droeve voorbeeld vinden wij in Buitenpost, waar Van Loon en Van der Laan zitten, die dus eerlijk waar tegen het fascisme aanzit al. En er komt bij, er was één bij die stemde al een keertje op de CD toen destijds, de Centrum Democraat.
Eén van de 2 staat op de ledenlijst van Centrum.
Ja, nou, dat. Als je dan zegt van jongens, wij zijn de 10 stammen, dan zeg ik van hou het maar lekker, want dit gaat compleet de verkeerde toer op. En die 10 stammenleer, anders waren we er nooit over begonnen, want je houdt liefst maar rust in de gemeente en in de bijbelstudies. Maar die 10 stammenleer was de oorzaak waarom wij onrust kregen over die tentevangelisatie. Ik ben ervan overtuigd dat de man zelf in de evangelisatie niet over die 10 stammenleer had gesproken. Maar zijn aanhanger, die allemaal meeloopt, die had de bezoekers en ook onszelf aangeklampt dat ze zo'n heerlijke leer hadden. Nou, dan krijg je de discussie, dan krijg je de onrust, en er komt wantrouwen, en ondertussen denk je zelf, wat heeft dat nou compleet met de evangelie te maken? We zijn gered en verlost door de Heer Jezus, en wat iedereen daaromheen wil bouwen, dat heeft geen nut. Zie het 4 gaan we heen. Het is ook bijna koffie, ja. Ik moet niet te lang kletsen, moet door allemaal heen. Zie het 4, dat is het Tweede Wereldrijk. En dat is het Perzische Rijk. En dan zie je dat, dat het beeld, het tweede grote wereldrijk, dat werd verbeeld door het zilveren borst en armen. Het werd in de droom voorgesteld als het zilveren rijk. En zijn armen en de borst, die waren van zilver. Dat is van mindere kwaliteit natuurlijk dan het Babylonische Rijk. Want in Daniel 2 vers 39 lezen wij: doch na u zal een ander koninkrijk ontstaan, geringer dan het uwe. Werd tegen Nebukadnessar gezegd. Dat betekent gewoon, zilver is ook minder dan goud. Dat was de afbeelding, de verbeelding. Maar cultureel gezien en met meer hersens, laten we het zo even zeggen, stond Babel boven de Perzen. Nebukadnezar's Chaldeese of het Babylonische Rijk werd weergegeven als een hoofd van goud. En niet alleen omdat het eerste kwam, maar omdat het vele opzichten superieur was. En het was een menselijk hoofd en die was bemachtigd om de intellectuele en de morele koers te bepalen voor het gehele lichaam, voor alles wat komt. En dan komen we erbij, dat hoofd waar het denkwerk uit voortkwam, heeft tot nu toe steeds laten we zeggen, het geestelijke van deze wereld bepaald. Het occulte, wat we allemaal heen zien, dat komt er vandaan. Kwam oorspronkelijk bij Nimrod vandaan. Al die wat we noemen genezingsmethoden en al die dingen, het komt allemaal daar vandaan. We kunnen rustig zeggen dat Babylonië de toon heeft gezet voor de wereldgeschiedenis. En dan moeten we denken aan de occulte invloed. Nou, uit de geschiedenis weten we dat het volgende rijk, deze dus, het Perzische Rijk, van 539 tot 330 voor Christus was en bestond uit Meden en Perzen. Iran bijvoorbeeld werd tot voor een aantal jaar Perzië genoemd. En het is opvallend dat nu we in de eindtijd zijn, dat het oude Perzië, het oude Iran, de kop behoorlijk opsteekt. Dus wat er gebeuren gaat, weten we niet. En we moeten ons afvragen of het misschien wel zelfs mogelijk is dat Irak en Iran zich op een of andere wijze, want het zijn broedervolken, op een of andere wijze weer gaan samengaan. Dus we moeten gewoon een beetje in de gaten houden. Nou, de Meden en de Perzen waren verbonden. En ik zou de linkerarm, maar de Meden en de rechter de Perzen. En die waren verbonden in de borst. Dus de borst, dat hield alles onverbrekelijk bij elkaar. En ze hadden niet de uitmuntendheid van het hoofd. En het zilver was minder waard dan goud. Maar militair waren ze zeker veel en veel sterker. Het was een harder rijk. Net zo goed als zilver harder is dan goud. Hoe de Heer dat ook in me gezet, hè, zoiets. Dus dat was het Medo-Persische Rijk. Daar wil ik dat even bij laten, want daar is voor ons niet zo belangrijk bij. Ja, de volgende. Dan krijgen we het derde wereldrijk en dat gaan we doen en dan gaan we een kop koffie drinken. Dan krijgen we het koperen rijk. Dat is het Macedonische Rijk. Dan lezen we in vers 32. Het hoofd was van het beeld was gedegen goud. Zijn borst en armen waren van zilver. Zijn buik en lendenen van koper. En dan vers 39. Doch na u zal een ander koninkrijk ontstaan. Geringer dan het uwe. En weer een ander, een derde van koper. Dat heersen zal over de gehele aarde. Dit is dus het minder verfijnde, het een beetje platvloerse rijk eigenlijk. Dan moet je denken aan koper. En ik heb ze pas gezegd, laten we eens denken aan brons. Aan het non-ferro brons, wat in veel andere Bijbelvertalingen gebruikt wordt. Voor in deze tekst hier, in onze vertaling, staat aan koper. Maar in NBV en nog een paar wordt brons genoemd. Want brons is veel harder. Koper had geen weerstand. Dan lezen in de NBV bijvoorbeeld. Het hoofd van het beeld was van zuiver goud. Zijn borst en armen waren van zilver. Zijn buik en lendenen van brons. Brons is een legering van koper en tin met een maximum van 30% tin erin. En de vermenging van deze twee componenten krijgen behoorlijk hard non-ferro. En het is geen metaal. En het is een edeler product dan de ijzer. Dus het is edeler rijk dan straks het volgende. En koper valt met een hamer te bewerken, dat is slapper. Ik heb al koper geslagen in het verleden wel. En het is te knippen met een tang. En vanwege de zachte structuur. Maar brons kan alleen maar in vormen worden gegoten en daarna bewerkt worden als metaal. Dus met draaibanken, met zagen, met slijpsteen. Dus alleen maar meer met grof geweld kunnen het bewerken. En het is min of meer een edel metaal. Het is een non-ferro wat de hardheid van ijzer bijna benadert. En zo moeten we dit rijk het ook beschouwen. En het rijk wordt wel vaker wat in de Bijbel het woord koper gebruikt. En ik wil één tekst daaraan van noemen. We gaan het niet lezen, maar dat gaat over de zegen van Aser. Dat is Aser, dat is een van de stammen van de zonen van Jacob. En er wordt in de NBG gesproken over ijzer en koper, waarvan de grendels van de stadspoorten gemaakt zouden worden. Nou, wie een beetje stevig doorwrikt aan een slot of een grendel van koper en ijzer, die breekt dat zo los. Koper buigt wel en dan kun je de poort opentrekken. Maar neem je nou brons, dan lezen we in de NBV: en al zijn steden zijn versterkt met grendels van ijzer en brons, niets zal hem deren zolang hij leeft. Het gaat over Aster dan, hè? Dus een combinatie van ijzer en brons was sterker. Ook al omdat dat naar het volgende rijk van ijzer toe gaat. Want dit was het Griekse Rijk. Het Macedonische Rijk, het Griekse Rijk. Dat was van 334 tot 31 voor Christus, 300 jaar lang. En Alexander de Grote van Macedonië, dat was de man die het overwon dus. Wij waren dus bij het Macedonische Rijk gebleven. En dat is het Griekse Rijk van Alexander de Grote. En die heeft dus het Perzische Rijk toen veroverd. Dat ging ook razendsnel. Als je dat leest in over de vier dieren in Daniël, dan is dat die ram, die bok, die dus de grond bijna niet raakt. En dan alles overwint daar. Hè? Dus dat was die Alexander de Grote. Die is niet oud geworden trouwens, maar een jaar of 30. Zo'n jonge man. Want die heeft zichzelf doodgesopen. Ja, dit is zo, maar dat is helemaal gebeurd. Maar wat belangrijker is, deze grootmacht, die heeft dus de basis, de bakermat gelegd, door invloed van Oosterse zaken. En dan is het bekend geworden onder het naam Hellenisme. En het Hellenisme is op de mens gericht. En het is de bakermat van wat wij tegenwoordig democratie noemen. En dat is de macht aan de mens. En dat vinden wij in het Hellenisme. En pak de Bijbel maar even, en dan vind je het ook in de Bijbel terug. Namelijk deze methode. Dat is Handelingen 17, vers 18 en 19. Daar vind je het terug. Handelingen 17, vers 18 en 19. Ja, en ook enige van de Epicureese en Stoïcijnse wijsgeeren twisten met hem. En sommigen zeiden, wat zou die bedweter willen beweren? Maar anderen, hij schijnt een verkondiger van vreemde goden te zijn, want hij bracht het evangelie van Jezus en de opstanding. En ze namen hem mee en brachten hem, en nou komt het, naar de Areopagus. En ze zeiden, zouden wij ook mogen vernemen wat dit voor een nieuwe leer is waarvan het spreekt. Die Areopagus, dat was een soort arena. En daar is de opstelling van de meeste, ons kabinet ook vergaderd en de Tweede Kamer. Dat is ongeveer dezelfde opstelling. Ook dezelfde, ook zoals de medebeslissers zaten zo. En de echte, de leiders, die zitten net zoals. En heel duidelijk zie je dat in het Engelse. In het Engelse. Nou, dat is echt de opstelling van Areopagus. En op die daar vandaan, dat waren de mensen die de stad regeerden. En er waren ellenlange discussies daar. Want je leest ergens anders in de Bijbel dat ze niks anders hadden te doen dan nieuwigheden te horen. Dat staat ook ergens in Handelingen. En die mensen die waren net zo lang in discussie tot ze met elkaar eens waren. Dat was iets wat dagen en weken kon duren, net als hier. Nou goed, dus dat was dus het begin, de bakermat van de democratie. En je kunt bijna zeggen democratie, want ook zie je dat hier. Er wordt zoveel geplust en gemind, dat op een gegeven moment de christelijke partijen water bij de wijn doen om het kabinet maar niet te laten vallen. Een CDA met een C in de naam, die tekende bijvoorbeeld voor de euthanasiewet. En die tekende voor de abortuswet. En daar worden dingen beslist die dwars tegen hun leer eigenlijk ingaan. Want ze zijn al zo verziekt door door die democratische methoden, dat gewoon wereldse zaken na veel geklets er doorheen komen. Men is het niet mee eens en men wil dit en men wil dat niet. En op een gegeven moment wordt er een daad gesteld en dan gaat het toch door, want anders zou het kabinet wel kunnen vallen. Nou, dat was daar dus ook het feit. Het is op een mens gerichte en op genot gericht en egocentrisch gericht is het Hellenisme. En wij leven nu in een Hellenistische maatschappij. Op de mens gericht. Ik. Dat hebben we voor laatst gehad nog met Bijbelstudie. He, allemaal zaken die dus op de mens gericht zijn. Nou, dit Macedonische Rijk, en daar heb ik erin bij gedaan, dat kwam een paar honderd jaar nadat Daniël onder inspiratie van God dit profeteerde. Dus als we dan bovenaan even dat andere in gedachten nemen. Als we in gedachten nemen dat hoofd, dat was er toen. Daarna kwam het borststuk. Nou, dat heeft Daniël ook nog meegemaakt. Maar nu kwam dit, het middenstuk, dit kwam dus nu. Dit heeft Daniël niet meer meegemaakt. En het was toch geprofiteerd door Daniël. Dus je kunt niet zeggen, Daniël schreef de situatie op. Nee, Daniël profiteerde wat er gebeuren zou. En dat is dus letterlijk gebeurd. Wat Daniël leerde. Dan krijgen we nou het 6 Rudy. Dat is dus het vierde rijk. En die werd uitgebeeld in twee benen. In twee benen, ik heb mijn voeten er nog maar even niet aan gedaan, maar die komen later apart. Twee benen uitgebeeld van ijzer. En de voeten die erbij horen, die straks komen, die zijn deels van ijzer en van leem. Nou, dit zou het sterkste van alle rijken zijn. En het heeft ook bewezen hoor. Het heeft dus het minste waarde wat aan materiaalsoort betreft. Maar het is een keihard rijk. In Daniël 2 vers 40 lezen we bijvoorbeeld. En een vierde rijk zal hard zijn als ijzer. Juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt. En gelijk ijzer dat vergruizelt, zal dit alle verbrijzelen en vergruizelen. En dat lazen we dus in Daniël 2 vers 40. Dit was dus het Romeinse Rijk, wreed en hard. Dit rijk zou je kunnen laten beginnen in 31 voor Christus. Met Caesar, en dat is dus Caesar Augustus, dat is keizer Augustus. En deze Augustus was dus een alleenheerser. Op het moment dat de volkstelling werd gehouden voor deze keizer, dat hij wilde weten in zijn rijk hoe groot en machtig hij wel niet was, toen was hij pas alleenheerser geworden. Toen is de volkstelling gehouden waardoor de Heer Jezus naar Bethlehem moest reizen. En dat was onder Augustus. Daarvoor waren er wel twee rivalen, maar de opmars was al 100 jaar daarvoor begonnen. Dus Augustus in 31 voor Christus is Augustus dus de alleenheerser geworden. Daarvoor waren er twee rivalen van Rome die steeds aan het strijden waren. Ik geloof dat tegenwoordig een televisieserie over loopt of zo. Misschien over hetzelfde wel, denk ik. Er zijn twee rivalen aan het strijden. En op een gegeven moment wordt één de baas. En dat is in werkelijkheid ook gebeurd in de tijd van de Heer Jezus in geboorte. Nou, dit rijk in de droom van Nebukadnezar wordt door twee benen verbeeld. En het zou eens kunnen liggen in het feit dat het op een gegeven moment in een onderlinge strijd is verdeeld. In een Oost- en een West-Romeins Rijk. Dat is in de nadagen nog zo geweest. En vergeleken bij de vorige koninkrijken van goud, zilver en brons, of koper, vertoonde dit rijk meer de onzichtbare invloed van de duivel. Dit was een verschrikkelijk rijk. Hier telde geen mensenleven. Het mensenleven stelde daar niks voor. Alles, geestelijkheid, morele en ethische waarden waren van nul en geenerlei waarde daar. Nou, dat Romeinse Rijk nam letterlijk de normen en waarden aan van het Rijk van Nimrod. Nog erger dan Nebukadnessar. Een mensenleven stelde daar niks voor, zei ik al, want wie de keizer niet wilde aanbidden, werd gedood en vaak voor de leeuwen gegooid. Nou, denk maar aan Daniel in de oven en in een leeuwenkuil. Dat gebeurde bij Nebukadnessar, gebeurde dat al. En in Rome is dat veel verder uitgewerkt, want daar gooide men gewoon hele vrachten christenen voor de leeuwen. Dat stelde daar helemaal niks meer voor. Nou, met brood en spelen hielden ze de bevolking een beetje in toom. He, met voedselverstrekking als beloning als je meedoet. En de spelen waren dan in de arena, die wrede spelen, waar onder andere christenen in de arena voor de leeuwen werden gezet of moesten vechten tegen gladiatoren, waar ze geen schijn van kans hadden. En aan de andere kant was het Romeinse Rijk ook bezig een militaire macht en een technisch vernietigingsproduceel te worden. Jullie zien wel dat het Romeinse Rijk, het gele, is eigenlijk gesitueerd rond de Middellandse Zee. Met uitzondering en uitloper naar Engeland. Ook geen wonder, want daarboven heb je Engeland. Ik zei het straks al, alles wat per se te bereiken is, dat wordt overwonnen vaak. Maar kijk, ze gaan zo ver het land in en dan stopt het. Men heeft niet meer een bevoorrading. Dat is hier net zo gebeurd. Engeland was makkelijk van beide kanten te pakken. En hier kun je zien dat Nederland, Noord-Nederland, de hierboven, heeft nooit het Romeinse Rijk gehoord. En een stukje van Duitsland heeft erbij gehoord. Dus dat zie je dus. En dan komen we straks op dit ding terug. Want als we die kaart bekijken, wat ik zei, dan komen we, dan zien we alles rond de Middellandse Zee is. En alles was makkelijk te bezetten op dat gebied. En het was het vruchtbaarste deel. Want waar water is, is slip. Wordt slip aangevoerd en is de grond vruchtbaar. En daar valt dan te verdienen. Daar valt het volk mee in leven te houden. En de Bijbelse profetieën, als je weer in de Bijbel leest en we nemen dan profetieën, dan moet je opletten, heel veel profetieën zijn rondom dat gebied. Als de plaatsnamen genoemd worden of gebieden genoemd worden, is het altijd rond de Middellandse Zee. Daar concentreert zich eigenlijk de hele Bijbelse geschiedenis rond. Goed, de Heer Jezus, in die tijd van de Romeinen, is de Heer Jezus gestorven, heeft hij geleden op Golgotha en daar is hij weer opgestaan. Dat was dus in dat gebied en daar heeft de Heer ook zijn overwinning geclaimd over de dood. Nou zie je het achter u die. En we mogen haast verwachten dat we net zo zal zijn als in de dagen van de Heer Jezus op aarde met het Romeinse Rijk, dat wanneer hij terugkomt, dat de situatie weer zo is. En dan niet terugkomt voor de gemeente, maar dan terugkomt voor het volk Israël. Nou, hier zien wij dus de voeten, de 10 tenen, van ijzer en leem vermengd. Dit machtige rijk, dat zijn de voeten, dus de benen van deels ijzer en deels leem. Dit rijk, dat is het einde zo'n beetje van de droom, dit machtige rijk is nog niet geopenbaard. En het moet nog komen met al haar verschrikking. Want ondanks dat het een klein stukje is, het is ook veel kortere tijd. Als je het zo wilt bekijken, de benen zijn lang, de voeten zijn kort. Ondanks dat het een klein korte tijdspanne is, zal het het allerergste zijn van allemaal. Het was het Rijk. Dat was het Romeinse Rijk. Het is niet. Het Rijk is momenteel niet aanwezig, maar wel ritueel verborgen in de Romeinse kerk. Want alle riten en dergelijke van het Romeinse Rijk vind je terug in de Romeinse kerk. Dus die vind je gewoon ook allemaal weer terug in de Romeinse kerk. En die zijn voor een groot deel dus overgenomen. En dan kunnen we ook verwachten dat de wereldkerk, die daar naadloos bij past, ook mee zal spelen in de eindtijd. Hoe weten we niet? Ook niet belangrijk, denk ik. Het laatste rijk wordt dus met de voeten verbeeld. En bijbelvorsters zoals Hal Lindsey, en daar zijn we eerst in het begin ook allemaal een beetje van uitgegaan hoor. Toen was het nog nieuw en we zeiden de man heeft gelijk. Hal Lindsey en Wim Malgo onder andere hebben in hun boeken geschreven dat rijk, dat zou dan uit 10 staten bestaande Europese gemeenschap zijn. Dat zou het herstelde Romeinse Rijk zijn. Nou, dat kan niet, want de Europese gemeenschap, dat ligt niet rond de Middellandse Zee. Er is natuurlijk wel een groot deel van de EU zal erbij zijn. Want waar baseren ze dat nou op? Achteraf hebben we het zelf ook allemaal gedacht. Op die 10 tenen, en er wordt gesproken over 10 koningen, hè, in het boek Openbaringen en dergelijke. En dan zeg je, ja, dat zijn die 10 tenen. En het ijzer en leem, ja, dat klopt dan wel. Daar kom ik straks nog even op. Maar men ging ervan uit, zie je wel, het zijn 10 staten, het zijn 10 tenen, want de 10 tenen worden zelfs nog genoemd. Dus dat zal dus EU zijn. Nou, dat is nooit gebeurd, maar de EU is nog onderhand al groter. Maar misschien moeten we dan maar eens denken, ondanks dat ik tegen getallen leer ben, als ze dan toch het getal 10 willen gebruiken, dat we dan maar eens aan de volheid moeten denken, aan de volheid van het kwaad van die tijd. Want de Bijbel stelt voor de Bijbel, in de Bijbel vinden we het getal 10, vinden we als volheid. En laten we daar maar aan denken, daar gaan we ook niet speculeren. Het, in ieder geval, het zal het kwaad in het ultieme zijn. Daar hebben we in de Bijbelstudie zo vaak over gehad. De antichrist die gaat de meest vreselijke dingen doen. Hij laat zich op een gegeven moment, wil hij zichzelf nog laten aanbidden als God. Daar komen we nog even op terug. Daar komt bij dat de Romeinse keizer en ook Nebukadnezar zich lieten aanbidden als God. En ook de antichrist zal zich weer laten aanbidden. Dus wat je in het Romeinse Rijk zag, zie je straks weer terug. Want ik vertelde zo pas al, wie de Romeinse keizer, de Caesar, niet wilde aanbidden, die zijn christelijk geloof, zijn behoudenis in Christus niet wilde verraden, daar was weinig fiducie mee. Mannen, vrouwen, kinderen en baby's, die werden gewoon in de reling, over de reling gegooid in de arena, en dan mochten hongerige wilde dieren op afvliegen. Nou, dat gebeurde dan met Daniel in de leeuwenkuil, en dat gebeurde in die dagen, want de antichrist zal ook niet accepteren dat wanneer dat wij hem, dat de mensheid hem niet wil aanbidden, dan zal hij hen ook doden. Goed, dit rijk zal dus een centraal op de koning, op de antichrist gerichte systeem, een godsdienst voeren. Het zal een kenmerken hebben van het oude Babylonische Rijk en van het Romeinse Rijk. Dan krijgen we het aanbidden van antichrist. Het zal weer worden als in de dagen van Daniel, dat zei ik zo pas al. In Daniel 3, en pak Daniel 3 maar eens even, ik moet het beeld, de mate van het beeld, ik heb het even niet bij de hand. Maar wie kan het zo vlug vinden? Ja, ik heb het al. Daniel 3, vers 1 zelfs al. Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld waarvan de hoogte 60 en de breedte 6 el bedroeg. Dus even onthouden, de breedte was 6 el breed en de hoogte was 60 el. Nou, dat is een enorm beeld geweest. Maar goed, dus houd het even in gaten. Nebukadnezar of Nezar die maakte een beeld dus van 60 el bij 6 el. Dat betekent 6-6. Twee keer het getal van de mens. Of dat ding letterlijk zo groot geweest is, weet ik, maar ik ga er wel vanuit. Maar in Openbaringen 13 vinden wij het herstelde Romeinse Rijk onder leiding van Antichrist verbeeld in die twee voeten. En wat, dat hoef ik niet eens voor te lezen, dat Rijk zal een hardheid van ijzer hebben, zoals het eerste Romeinse Rijk, en erg broos zijn, omdat gevuild ijzererts nooit wil hechten. Wie wel eens gesoldeerd heeft, weet bijvoorbeeld wanneer je gaat solderen, er zit vuil in. Het gaat niet hechten, hoe je maar wilt. Je kunt er zoutzuur op gooien, wat je wilt. Maar het gaat niet hechten. Nou, zo zullen die tenen ook niet echt gaan hechten. Oh, die voeten dan. Maar de leider van het antichristelijke rijk zal zich nog meer verheffen dan Nebukadnezar. Want die was maar 66. En de antichrist zal het ultieme getal van de mens nemen. 666. 3x6. Dus die zal nog erger worden dan Nebukadnezar, als we dat van die kant gaan bekijken. Nou, en gezien dus, wanneer we dat zo volgen, dan heeft het toch nog een happy end allemaal. We lezen eerst Openbaringen 13, vers 14 tot en met 18. Nou, begin ik bij vers 11. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het lam. En het sprak als de draak en het oefent alle macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt dat de aarde en zij die daarop wonen het eerste beest zullen aanbidden, wiens dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat zelfs vuur uit de hemel doet neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen die op de aarde wonen, wegens de tekenen die hem gegeven zijn, te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen die op de aarde wonen dat ze een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard en weer zwaard had en weer levend geworden is. En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. Dus deed hij weer het Romeinse, het Babylonische. De geschiedenis herhaalt zich. En het maakt dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken de naam van het beest of het getal van de naam heeft. En hier is de wijsheid: wie het verstand heeft, berekenen het getal van het beest, want het is het getal van een mens. En zijn getal is 666. Het getal van de Heere God is 7. Lees de Bijbel maar op na. Het getal van de Heere God is 7. Het getal van de mens is 6. Nebukadnezar stelde zich al heel wat voor door zichzelf 2 keer 6 te noemen. Maar de antichrist zal een 666 worden. Dus een overtreffende trap van wat er geweest is. Dus uiteindelijk zal het erger worden dan ooit geweest is. En toch zal er een happy end komen, want we lezen in Daniel 2, vers 44 en 45. En kijk, nu gaat het dus over het allerlaatste wat we lezen daarvan. Ja, wij nu niet, maar het allerlaatste wat we over het beeld lezen. Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan, hebben we zo pas gelezen. En het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken. Maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. Juist zoals gij gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde. En de grote God heeft de koning bekendgemaakt wat na deze zal geschieden. De droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar. Dus zal ook geen spoortje meer van terug worden gevonden. Van het hele systeem, van het tijden der heidenen, dus dat hele systeem daar. Dan kunnen we een bijbelstudie over Israël houden natuurlijk, wat die dan gaat doen op de gemeente. We weten allemaal dat de gemeente door de Heere zal worden weggenomen. Wij zullen dus die steen in dat opzicht niet aan de lijve ondervinden. En dan is de gemeente al bij de Heere wanneer de antichrist wordt vernietigd. Israël zal verder gaan op deze wereld en Jeruzalem zal dan bevrijd worden. Of Jeruzalem zal van de heidenen bevrijd worden. Nou, op het moment dat het statenbeeld uit de droom van Nebukadnezar vermalen wordt, is die steen, dat is de Heer Jezus, die wordt een machtige heerser. En er zal een glorieuze tijd voor Israël, dus voor alle 12 stammen, en niet aanbreken. Ik wil even terugkomen op die stammenleer. Het is natuurlijk ook ontzettend, dat schiet me nou te ben, is natuurlijk ook ontzettend dom om als christen dat soort verhalen rond te dragen. Want waar is het christendom eigenlijk het meest en het grootst geweest in al die vroegere eeuwen? Dat was het gebied waar men nu zegt dat er 10 stammen zijn. Dat was Europa. Dat was Amerika, dat was Zuid-Afrika, dat was Engeland. Dus dat zou betekenen dat die christenen of bij de Heere moeten zijn, omdat ze christen zijn, of op aarde moeten zijn in het duizendjarig rijk en een grote verdrukking meemaken, omdat ze tot 10 stammen behoren. Nou, het is toch compleet dubbel. Wij horen bij de Heere en wij zijn verlost door de Heere, en of je Jood of Griek bent. Maar gesteld dat wij dus de 10 stammen zouden zijn uit Europa. Hoeveel mensen zouden dan gemist worden bij de hereniging van het complete Israël? Ja, ik kan wel gaan fantaseren, maar het is toch van de gekke dat wij dat gaan serieus gaan leren aan de gemeenten. Dus Israël zal in genade worden aangenomen en ze zal dan Ami, mijn volk worden. En ze zal huwen met haar man, die opstond uit de graf, haar Messias, de Heer Jezus. De Heer Jezus Christus, we pakken Hosea 1, vers 9 tot en met 11, want we redden het allemaal nog net. Is nog één sheet, hè? Ja, die wil ik straks als laatste even doen, hoor. Hosea 1, vers 9 tot en met 11. Toen zeide hij, noem hem Lo Ami, want gij zijt mijn volk niet, en ik zal de uwe niet zijn. Eens echter zullen de kinderen Israëls talrijk wezen als het zand ter zee, dat niet te meten of te tellen is, en ter plaatse waar tot hen gezegd wordt, gij zijt mijn volk niet, zullen zij genoemd worden kinderen van de levende God. Dan zullen de kinderen van Juda en de kinderen van Israël zich bijeenscharen, een hoofd over zich stellen en optrekken uit het land, want groot zal het dag van Israël zijn. Zeg tot uw broeders Ami en tot uw zusters Rugama. Ami betekent mijn kind, mijn zoon, mijn vrouw. Dus Lo Ami is mijn volk. En Ami. En Lo Ami betekent niet. Lo betekent niet. Dus de Heere God heeft dus Israël terzijde gesteld. En hij zal hun in de eindtijd weer Ami, mijn volk, noemen. Dat zal gebeuren wanneer Israël, wanneer onze Heere zich ontfermt over Israël en met Israël gaat trouwen. Nu wordt er gezegd, ja, moet je eens luisteren, de Heere God heeft Israël verstoten, Israël is gescheiden. En in de Bijbel staat, gescheiden mag niet weer trouwen. Laten we daar even vanuit gaan, in ieder geval onder de Joodse wet. Dan kun je rustig stellen, dat is wel waar, de Heere overtreedt zijn eigen wetten niet, want de meester, God, is gestorven op Golgotha. Toen werd Israël weduwe. En daarna is Israël vrij om te trouwen. Dus de Heer Jezus, Israël, die zal de dag van Israël zal worden, dat dus Israël zal dus weer hertrouwen. Oh nee, die gaat hertrouwen. Niet met de man die haar verstoten heeft, maar de nieuwe man die op de Messias bleek te zijn, die op Golgotha hun prijs heeft betaald. En hebben we nou nog één sheet? Dan willen we die nog even pakken. Ja, maar dat heb ik zo pas gezegd, dat is gekomen door Malgo, ja. Door Helensi, Robert de Telder, noem maar op. Dat, maar eerlijk gezegd, velen van ons en ik ook, die dachten dat 15, 20 jaar terug ook. De EU was in opkomst, die had 6, 7 staten, had die 30 jaar terug. Toen dacht iedereen, nou, dat kon ons kloppen als dat straks 10 staten is, 10 tenen. Dat is dus het herstelde Romeinse Rijk. Maar als we kijken, en daarom wil ik hem hier ook hebben. Kijk, dit is eigenlijk hetzelfde van zijn pas. Ik zei ook al, wanneer de Heer terugkomt, zal het net zo zijn als toen hij vertrok. Toen de Heer vertrok, was dit het Romeinse Rijk. Dat wil niet zeggen dat Engeland weer bij zal komen, vooruit maar. Dit is daar dezelfde dingen van. Maar wij moeten ons voorstellen dat wanneer, en dat zien we nu ook wat er gebeurt, ook weer met die moslimrellen. Al die rellen zijn dan in Denemarken begonnen met het verhaaltje van die paar tekeningen die achteraf niet kloppen. Maar waar is de grootste puinhoop momenteel? Dat vind je hier. Dat vind je bijvoorbeeld hier op de Middellandse Zee. Dat vind je, hier vind je de, met de Palestijnen dat gedoe. En je vindt dus op Afrikaanse kant vind je dus de moslims. Hier vind je dus die landen allemaal. Egypte is helemaal een verschrikking momenteel. De antichrist zal dit overwinnen. Want, en dat is bijna speculatie wat ik zeg. De wereldbrand komt hier. Hier komt de wereldbrand.
Samen met Iran, Irak, al die landen.
De VN, die trekt daar in alle vormen, of ze gaan naar Afghanistan, of naar Irak. Ze zitten Iran al op de loer. Ik kreeg daar berichten van, zal Iran binnengevallen worden? Dus straks, alles zit al straks in het Midden-Oosten. In Libanon zitten nog steeds zogenaamde vrijheidsleiders. Egypte lopen ze al 40 jaar rond. En meer van die landen. Straks is daar, er is al zo'n grote legermacht geconcentreerd. Er hoeft niet veel meer heen te trekken hoor. Dan heb je daar de bende al los. Dan heb ik gezegd, in vorige Bijbelstudies wel eens. En daar wil ik wel een keertje over beginnen. Misschien in die losse studie ben ik kort niet goed. Dat er staat in de Bijbel dat het leger zal over het zand der zee gaan. Ik zal het opzoeken precies wat staat. Welke zee wordt in de Bijbel altijd gebruikt? Dat is de Middellandse Zee. En die heeft plaatsen waar je bij wijze van spreken tot je knieën maar komt. Ook hele diepe plaatsen. Maar als er wat gebeurt, aardbevingen of wie weet wat, en er zal een deel droog vallen, dan kun je vanuit Europa kunnen zo legers erheen gaan. We weten het niet, maar ik zal die studies ook opzoeken. Maar ik moet er een extra houden, want Rudy gaat dus volgende keer of naar het hotel voor een dag of drie en voor zijn werk. En dan neem ik eentje over nog. Ik zal proberen dat ik dat van de voren nog klaar krijg. En maken we daar een korte tussenstudie van. Wat er gebeuren gaat. Maar alles zal zich concentreren rond de Middellandse Zee. En als je het nieuws nu ook volgt. Algerije is opstanden. Het is de hele moslimwereld. Die op een of andere manier compleet gek gemaakt wordt. Hysterisch. Dit is niet normaal meer. Dit is demonisch. En de tijd zal komen dat men de olie wil beschermen en daar gewoon legermacht neerzet. En dat de antichrist één van de grote mannen is op de achtergrond. Of iemand die wij al kennen. Maar niet dat ik het meemaken zal, of wij allemaal hier, we kunnen morgen overleden zijn. Maar onze generatie zal het meemaken. En die generatie is in 1948 begonnen. Die het zal zien, want toen is Israël hersteld. Nou, als een generatie dan pak weg, al mij duurt die 100 jaar, een generatie, dan zijn er altijd mensen uit 1948 geboren die zullen nog meemaken, bij wijze van spreken. Dus daar gaat het helemaal niet om. We zijn nu, even kijken, we zijn nu 57 jaar verder na 1948. Dus we beginnen al mooi op een generatie te lijken. En wat er nu gebeuren gaat, naar mijn idee, en ik zal proberen met de Bijbel te onderbouwen, dat alle strijd daar rond de Middellandse Zee zal gebeuren. En dan kan het niet ver meer van ons zijn. Want de olie, ik heb gistermiddag nog getankt voor 1,29 euro. En dat is dan in mijn auto nog even. Maar de gasprijzen gaan omhoog, de olieprijzen gaan omhoog, de grondstofprijzen gaan omhoog. De wereld pikt het niet meer. Want het komt niet aan de olie en de wijn natuurlijk, hè. Nou, daar staat, kom je dan naar rijkdom. Olie en wijn was het teken voor rijke mensen. En kom je dan naar olie en wijn, dan pakt de bovenlaag hun rijkdom niet af. Want Babel zal straks in de eindtijd ook ontzettend rijk zijn, maar in 1 uur al haar rijkdom verliezen. Nou, vroeger dacht ik, hoe kan het nou? Nou, tegenwoordig in de beurskracht van een kwartiertje is genoeg om alle wereldkapitaal in 1 keer te vernietigen. Dus dat is technisch allemaal mogelijk. Goed, Satan zal dan gebonden worden als Israël weer Ami is. En dan gaan we het laatste stukje lezen uit Openbaring 20 vers 6. Want kijk, daar is het allerbelangrijkste wat om gaat. Want we kunnen het beeld wel bekijken, het is wel interessant voor ons. Het enige wat eigenlijk voor ons belangrijk is, is dat het beeld het bewijs is van Gods waarheid. Openbaringen 20 vers 1 tot en met 6. Alles wat Daniël mocht uitleggen, mocht voorzien, is uitgekomen in de Bijbel, op de voeten na. Als alles nou 100% is uitgekomen, hoe zeker is dan dat de voeten ook uit zullen komen?
100%.
Ook 100%. En daar kan niemand ons afnemen. En welke leer ook, ja ons, de gemeente van Christus afnemen. Dat alles wat de Heer heeft gezegd, voor 100% zal uitkomen. En dat is belangrijk. Voor ons is niet belangrijk die 10 tenen. Voor ons is niet belangrijk die staten die geweest zijn. Maar voor ons is dit ook weer een ultiem bewijs dat alles wat in de Bijbel staat, wat de Heere zegt, compleet waar is. En als de Heere dan zegt, die 10 stammen van mij, die vind je daar nog steeds in het Midden-Oosten geconcentreerd, dan hebben wij dat maar aan te nemen. En onze fantasie dan maar niet los te laten. Als de Heere zegt, ik zal de gemeente wegnemen van de aarde in een punt des tijds. We mogen de Heere tegemoet gaan in de lucht. Nou, dan is het voor mij heel simpel. Dit was waar en dat zal ook zeker waar zijn. Wij gaan het laatste lezen van vanavond. En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan. En hij bond hem 1000 jaar. En hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden voordat die 1000 jaar voleindigd waren. Daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten. En ik zag de tronen en ze zetten zich erop. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om een getuigenis van Jezus. En om het woord van God. En die nog het beest, nog het beeld hadden aanbeden. En die het merkteken niet op hun voorhoofd en niet op hun hand ontvangen hadden. En ze werden weer levend en heersten als koningen met Christus. 1000 jaren lang. De overige doden werden niet weer levend voordat die 1000 jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding over hen. Heeft de tweede dood geen macht, maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen met hem heersen als koningen heersen die 1000 jaren. Nou, dit is toch het belangrijkste wat wij vanuit het beeld van Daniël mogen leren. De steen die van de berg afkwam en die van de berg afkwam en zelf tot een berg werd. Dat rijk zal nooit meer voorbij gaan. Zelfs de antichrist zal verpulverd worden. Al hoe machtig en groot hij zal zijn. Zijn rijk zal maar 7 jaar duren. Alexander de Grote had maar een 30-jarig durig rijk uiteindelijk. Hij zelf persoonlijk dan. Het rijk is verder al doorgegaan. Is verdeeld aan 4 generaals. Maar de antichrist zal maar 7 jaar regeren. Hoe machtig hij ook is. En de Heer Jezus zal hem overwinnen. En dat was voor vanavond.